Geliefde gemeente, wij geloven in één God. Wij geloven ook dat deze God bestaat in drie personen. Drie personen, één God, één wezen, één goddelijk wezen. Dat is een groot geheim. We kunnen daar nooit precies de vinger achter krijgen hoe dat zit, want God is God. Dat moeten we ook leren, dat is goed om te leren. Het is ook een grote zegen. Daar hebben we de vorige keer wat van gehoord. De zegen die erin ligt, dat wij God belijden als de drie enige God. En als we dan nadenken over God, wie God is, wat God doet, hoe God is, dan is het goed om dat te doen als het ware persoon voor persoon. Zo doet immers ook de geloofsbelijdenis het. Iedere zondagmiddag belijden wij het. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in de Heilige Geest. En dus de geloofsbelijdenis die de kern weergeeft van het christelijk geloof, die gaat vooral over de drie personen. En de catechismus volgt dat. En die gaat dan persoon voor persoon uitwerken wat we over God kunnen zeggen. Dat begint bij God de Vader. Wij staan dan stil bij zondag 9. En ik wil dat in twee keer doen. Er staat immers, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper. We staan eerst stil bij God de Vader, als de Heer het geeft volgende week bij de almachtige schepper. Zondag 9, vraag en antwoord 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammer al toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover deze woorden. God als vader. Drie gedachten weer. In zichzelf. Vanuit de zoon. En voor zijn kinderen. God als vader. In zichzelf. Vanuit de zoon. En voor zijn kinderen. God als vader in zichzelf. God noemt zichzelf vader. Dat is niet iets wat mensen er als het ware opgeplakt hebben, omdat ze behoefte hadden aan een goede vader en dat ze daar zo'n groot verlangen naar hadden dat ze God dan maar vader zijn gaan noemen. Maar God zelf noemt zich vader. En hij maakt ook duidelijk dat een vader hier op aarde bedoeld is om op hem te lijken. Dat gaat niet altijd goed. Er zijn ontaarde vaders en mislukte vaders. Maar de bedoeling is, de roeping van een vader is om op God te lijken. God die vader is. In het Oude Testament noemt hij zichzelf vader, maar niet zo vaak. Maar wel een aantal keren. En daar wordt hij dan ook op aangesproken. In de psalmen, we hebben psalm 25 gezongen. We hopen straks psalm 103 te zingen. Daar spreekt de dichter God aan op zijn vaderschap. Jesaja 63 en 64 gebeurt het ook. En dat kunnen ze alleen wat God zichzelf vader genoemd heeft. Als God zich geen vader zou noemen, dan kon je ook niet God als vader aanspreken. God in het Oude Testament onderscheidt zichzelf niet zo duidelijk in vader, zoon en Heilige Geest. Als je vanuit het Nieuwe Testament terugleest, dan ontdek je ja, je komt de Vader tegen in zijn bijzonderheden, en je komt de Zoon tegen, en je komt de Heilige Geest tegen. Maar het Oude Testament, dat hebben we de vorige keer ook gehoord, het Oude Testament moet vooral nog benadrukken dat er één God is. Want al die volken om Israël heen hadden een heleboel goden. En de grootste aanvechting voor Israël was om dan ook in een heleboel goden te gaan geloven. En ze moesten vooral leren, er is maar één God. En die God kun je Vader noemen. En hadden de Israëlieten nog niet zo heel helder, dat werd langzamerhand helderder, en hadden ze nog niet zo heel helder dat één persoon in het bijzonder de Vader was. Het was meer die hele allerhoogste God die ze Vader mochten noemen. En tegelijk maakt dus het Nieuwe Testament dat steeds meer duidelijk. Ja, van die grote God kun je in het bijzonder van de eerste persoon zeggen dat hij Vader is. Waarom noemt hij zichzelf Vader? Je zou kunnen zeggen, je zou kunnen samenvatten hierin, hij is de eerste. Het vaderschap wijst erop dat hij de eerste is. Alle kinderen die snappen dat direct. Je vader is altijd ouder dan jij. Dat kan niet anders. Het kan niet zijn dat er eerst het kind was en dan de vader. Je vader was er al toen jij er nog niet was. Als God zichzelf vader noemt, dan is het omdat hij zegt, ik ben de eerste. De eerste, dat is vanuit dat hij de mens gemaakt heeft. Jesaja zegt dat in Jesaja 63, vers 8. Doch nu, Heere, gij zit onze vader, of Jesaja 64, vers 8. Doch nu, Heere, gij zit onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. Daarom noemt hij zichzelf vader. De mens komt uit hem voort. Zoals een pot gemaakt is door de pottenbakker. Zo is de mens gemaakt door God. Maar niet maar afstandelijk, maar persoonlijk. En God noemt zichzelf niet alleen de schepper en niet alleen de pottenbakker. Hij noemt zichzelf de vader. Omdat hij dus... Omdat het volk uit hem voortkomt en omdat hij op een relatie aangelegd is. Het gaat erom dat een mens voor hem leeft. Een vader immers is niet zomaar iemand in je leven. De vader is een van de allerbelangrijkste personen in je leven. De belangrijkste man in je leven. Zoals een moeder de belangrijkste vrouw is. En dat is wat de Heer ook zegt, als hij duidelijk maakt, ik heb u gemaakt, dan zegt hij ook, ik heb u niet gemaakt net zoals de bomen gemaakt heb en ik de vissen gemaakt heb, maar ik heb u gemaakt tot mijn kinderen. En dat kun je niet zeggen van al die andere schepselen, maar wel van alle mensen. Wat dat betreft zijn alle mensen gelijk. Alle mensen zijn bedoeld om een relatie te hebben met de Vader. Dat zegt Paulus later in Handelingen 17, wij zijn Gods geslacht. Dat zegt hij daar tegen al die heidenen die God niet kennen. Maar die wel een idee hebben van God. We horen bij God. God hoort bij ons. Als God zichzelf vader noemt, dan wijst hij ons ook op de plek. Dan zegt hij ook, dan ben ik degene die bepaalt. En niet jij en niet u. En zo is het toch in een gezin. Een gezin waar het goed functioneert, dan worden de regels niet bedacht door de kinderen. Ik weet wel dat er kinderen zijn die dat zouden willen. Die zouden het wel mooi vinden. Als de kinderen alle regels kunnen bepalen. De kinderen bepalen wat er gegeten wordt elke keer. De kinderen bepalen hoe laat je naar bed gaat. De kinderen die bepalen, nou ja, wat er voor muziek geluisterd wordt. Of wat wat voor kleren je draagt, of wie er allemaal in huis komen. Nee, de kinderen bepalen niet de regels. De vader met de moeder, maar nu even letten we even op de vader. De vader bepaalt de regels. Nou, dat is ook wat de Heere zegt in Jesaja 45. In het 10e vers. Wee die tot de vader zegt, wat genereert gij, en tot de vrouw, wat baart gij. Al zo zegt de Heere, de Heilige Israël, ze er zelfs voor meerder. Ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd, van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Dus de hemelse vader, die heeft de aarde gemaakt, die heeft de mens geschapen en die geeft dus bevel. Die zegt, zo moet het eruit zien en zo moet het eraan toegaan. Als de hemelse vader, is hij dan ook degene die de eer moet krijgen. In het 10 geboden staat, eert uw vader en uw moeder. Er staat niet in de 10 geboden, eert uw kinderen. Natuurlijk moeten ouders hun kinderen lief hebben, dat zit er wel bij inbegrepen. Een goede vader houdt veel van zijn kinderen. Maar toch is het gebod niet, eer je kinderen. Nee, het gebod is, eert uw vader en uw moeder. Waarom? Omdat die vader belangrijker is, en die moeder, dan de kinderen. Maar dat op zich niet. Maar omdat die vader en die moeder heen wijzen naar God. En God zegt van zichzelf in Malachi 1, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Daarmee bedoelt hij, jullie eren mij niet, terwijl dat wel zo hoort. Als hemelse vader verdien ik de eer. En hij moet dan klagen, ja, waar blijft die eer nou? Hij zegt daarmee tegelijk, vergeet je dat niet. Het gaat om mijn eer en niet om jouw eer. God is vader. God is de allerhoogste en de eerste. Het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Wij komen hem als vader tegen. En zo komt hij naar ons toe. Maar als we dan nog wat verder kijken, dan zien we, maar het zit eigenlijk nog dieper. Hij is niet pas vader geworden toen de mensen ontstonden. Toen is dat wel gebeurd. Hè? Toen Adam geschapen is, is hij vader geworden. Adam wordt genoemd in de geslachtsregister van de Heer Jezus, Adam, de zoon van God. Lucas 3, vers 38. Maar het is niet toen voor het eerst. Hij was al vader voordat hij vader was van Abraham, van Adam. Hij is namelijk vader in zichzelf. Juist omdat hij de vader is in zichzelf, komt hij ook naar ons toe als de vader. Hij was vader voordat Adam er was. Hij was vader voordat de aarde er was. Hij was vader van eeuwigheid. Van wie was hij dan de vader? Wat denken de kinderen? Van wie was God dan de vader? Je zou het zo kunnen zeggen. Hij was vader van God. God was vader van God. Je zou bijna zeggen, hij was vader van zichzelf. Zo kun je het toch niet helemaal zeggen. Ook weer wel. Nog even terugdenken aan 2 weken geleden. Of 3 weken geleden. Over de drie-eenheid. God is liefde. Liefde kun je alleen maar hebben als er iemand is om lief te hebben. Maar in de eeuwigheid was alleen God er. Er is één God en hij was de enige die er in de eeuwigheid was. Had God dan niemand lief? Jawel, God had zichzelf lief. Ja, maar dan is het alleen maar egoïsme. Zelfliefde. Nee, dat is het toch niet. Want God had in zichzelf lief. Die ene God, die kende liefde in zichzelf. Tussen de drie personen. En goed, dan denk ik, het zijn geen drie goden, maar wel drie personen. En daarom is die liefde in God. Van God tot God. Van de Vader tot de Zoon tot de Heilige Geest. En zo is het ook hier. De Vader is Vader van eeuwigheid, omdat hij Vader is van de Zoon in God. God de Vader, God de Zoon. Zijn allebei God, zijn allebei dezelfde God en toch allebei een andere persoon. Maar wanneer is hij dan Vader geworden? Van de Zoon. Dat is hij nooit geworden. Dat is hij in eeuwigheid al geweest. Er was niet een tijd dat de Vader er wel was en de Zoon niet. Zo kun je in God niet spreken. En daarom spreken we wel over de eeuwige generatie. Dat kunnen we niet begrijpen, dat hoeven we ook niet te begrijpen, maar dat betekent... Het is eigenlijk altijd zo dat de Vader, Vader is, de Zoon, Zoon is. Dat is niet een keer gebeurd, maar zo hoort het gewoon bij wie God is. Wat je wel kunt zeggen, het vaderschap van God voor ons is bij zijn Zoon begonnen. Dat God Vader is in zichzelf, dat God Vader is van zijn Zoon, dat wilde hij nu uitdelen naar anderen. Vanuit die eeuwige vaderliefde is hij met deze wereld begonnen. Zoals de mens een zoon van God is, dat is een afschaduwing van hoe Christus de eeuwige zoon van God is. Maar dan dus wel Christus altijd de eerste. Door Christus is de Vader echt Vader. Misschien kun je het hiermee vergelijken. Hier zijn natuurlijk ook een heleboel vaders in de kerk. En toen u voor de laatste keer een kind kreeg, toen hebt u misschien wel gezegd, ik ben weer vader geworden. Moeder heeft gezegd, ik ben weer moeder geworden. Dan ben je weer moeder geworden. Hoe was dat nou daarvoor? Je hebt je vierde kind gekregen, je zesde kind gekregen. Je bent weer vader, weer moeder geworden. Maar daarvoor, bij je derde kind of bij je vijfde kind, was je toen ook vader en moeder? Ja, eigenlijk net zo. Maar toen je eerste kind kreeg, toen was er echt die verandering. Toen zei je niet, ik ben weer vader of weer moeder geworden. Maar toen kon je zeggen, nu ben ik vader geworden. Voor de geboorte van dat kind was je nog geen vader. En na de geboorte ben je vader en blijf je vader. En of er dan nog één kind geboren wordt, of er nog 20 kinderen geboren worden. Je bent vader geworden door die eerste. Zo is het eigenlijk hier. Hoe is God de Vader nu vader geworden? Nou, niet door ons, niet door Adam, maar door Jezus Christus. Aan de Zoon zou je kunnen zeggen, aan de Zoon heeft de Vader zijn vaderschap te danken. Dus als je zegt, God is vader, dan hoort er heel direct bij, de zoon is zoon. Als de zoon geen zoon was, was de vader geen vader. Klinkt misschien allemaal een beetje moeilijk, theoretisch. Ik hoop dat het mag leiden tot aanbidding. Tot erkenning dat God God is. Dat je voelt dat God niet afhankelijk is van ons. God hoeft geen vader van ons te zijn om vader te zijn. Al zouden er geen mensen zijn, dan zou er geen Adam zijn en geen mens in 2024 nooit iemand geweest. Dan was hij evenwel vader. Hij is vader van zijn eeuwige zoon. Het zegt nog iets. De Vader en de Zoon God, die zijn zo onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Die horen zo heel diep bij elkaar. Van eeuwigheid was er niemand anders bij. In die hele eeuwigheid, je kunt die tijd niet tellen, maar dat is wel eindeloos. In die hele eeuwigheid was er alleen Vader en Zoon. Zo innig met elkaar verbonden. Als wij dan gaan horen. En we weten dat natuurlijk wel. Dat deze vader zijn zoon gaf, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, dat hij zijn eeuwige zoon gaf, dan wordt dat zo'n nog veel groter wonder. Als je die diepte voelt, hij is vader geworden juist door de zoon. Hij heeft een eeuwige verbintenis met zijn zoon. Hoe onbevattelijk is het dan, dat deze vader, die zoon, zijn enige, echte, volle zoon gegeven heeft. En dan ook, dat die eeuwige vader zegt, ik heb een zoon en ik heb een eeuwige zoon en die zoon, Jezus Christus, daar heb ik eeuwig genoeg aan, die heb ik lief met een eeuwige liefde. En dat hij dan zegt, en toch wil ik nog andere kinderen hebben. Toch wil ik nog een keer vader worden. Wil ik vader worden van een groot geslacht. Daarmee komen we onze tweede gedachte. Vader vanuit Christus. Vanuit de Zoon. God de Vader. Die dus in zichzelf vader is. Die vader is omdat hij de eerste is. Die heeft ook gezegd, die liefde die ik nu in Christus ken, die wil ik nou ook kwijt aan anderen. En nu hebben we in ons eerste punt al gehoord, hij is vader van het hele menselijke geslacht. Hij is vader omdat hij ons gemaakt heeft. Maar nu gaan we dus nog een stap verder. Hij is niet alleen vader in de zin van dat hij bepaalt en dat het om hem gaat, maar hij is ook vader in die heel diepe zin, dat hij vaderliefde kwijt wil. Als hij tegen mensen gaat zeggen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dan is dat vanuit Christus. Of je zou haast kunnen zeggen, door Christus heen. Dan is het zo dat de Vader zegt, die grote eeuwige liefde die ik nou heb voor Jezus Christus, die liefde, diezelfde soort liefde, die wil ik kwijt aan mensen. En andersom, die liefde die ik nu krijg van die zoon, die zou ik nog zo graag terug willen krijgen van mensen. Moet je eens overdenken. Misschien zit je wel in de kerk en zeg je, ik heb niet zoveel met God. Ik zit er wel, maar het doet me niks. Je hebt God toch wel nodig? Dat heb je wel, maar dat voel je dan niet. Maar nu zegt God als het ware, ik heb u wel nodig. Ja, ook weer niet, hè. Hij kan gerust zonder. En toch zegt hij, ik vraag wel om je. Ik wil je liefde. En zegt, ja, maar ik heb mijn liefde, heb ik al voor andere dingen. Ik geef mijn liefde aan mezelf. En ik geef al mijn liefde aan mijn werk. En ik geef mijn liefde aan mijn gezin. En ik geef mijn liefde aan mijn vrienden. En ik geef mijn liefde aan mijn hobby's. Maar dat is allemaal onder de maat. God zegt, ik wil zo graag dat je liefde naar mij uitgaat. Dat is de beste plek waar je liefde terecht kan komen. Dat is de enige plek waar je echt liefde leert. Die andere is allemaal misvormde liefde. Liefde voor de wereld en zo. Die is misvormd door de zonde, misvormd door de duivel. Dat is eigenlijk, als het daarbij blijft, verspilde liefde. De Vader wil zijn vaderliefde kwijt. Dat is sowieso een wonder. Als je bedenkt hoe groot het verschil is tussen God en de wereld, tussen God en een mens. En de wereldbol die stelt niks voor in het hele heelal. Als je zou kunnen, dat kunnen we natuurlijk niet, maar als je zou kunnen uitzoomen op het hele heelal, dan zou je de wereld totaal niet meer terugvinden. De wereldbol stelt niks voor. En op die wereldbol, daar stellen wij niks voor. En nou zegt die God, die groter is dan het hele heelal, die zegt, ik wil u tot een vader zijn. Dat is zo onbegrijpelijk, hè? Hoe kan dat nou? Hoe kan die nou die tere liefde schenken? Een vader, ja, die staat wel boven zijn kinderen, maar een echte vader staat ook naast zijn kinderen. Die zit naast zijn kinderen en die speelt met zijn kinderen en die slaat zijn kinderen een arm om de schouders. Die is heel dicht bij zijn kinderen. En God zegt, zo nabij wil ik ook zijn. Maar dat kan ook alleen in Christus. Omdat hij vanuit Christus naar deze wereld toe gaat. Vanuit Christus heeft hij de wereld geschapen. Vanuit Christus spreekt hij. Er is nog iets en daarom is het nog veel belangrijker dat de Zoon er is. We hebben niet alleen die oneindige afstand. Maar ook die grote verwijdering. Wij hebben de afstand nog weer veel groter gemaakt. Het is niet alleen de afstand van de hemel naar de aarde. Maar je zou kunnen zeggen het is de afstand van de hemel naar de hel. Wij hebben God op het hart getrapt. Wij hebben tegen God gezegd. Wij hoeven u niet. Ook onbegrijpelijk, hè. Hoe halen wij het in ons hoofd om tegen God in te gaan? Terwijl God zo groot is. En wij niks voorstellen. En dan het durven. Tegen God ingaan, durven te zeggen, wij doen het liever zonder u. Wat moeten wij zonder God? Hoe kun je ooit overleven zonder God? Hoe kun je ooit God ontvluchten? Hoe kun je het ooit winnen van God? Wat een dwaasheid, hè. En toch, het heeft Adam gedaan, heeft Eva gedaan. En na Adam en Eva hebben wij niet gezegd, ja, dat is de grootste fout die we ooit gemaakt hebben. Dat Adam en Eva God verlaten hebben. Dat is het allerergste, dat moeten we nou niet doen. Nee, tegendeel. Eigenlijk zeggen we elke dag, was goed van ze. Liever zonder God. Wat is dat toch? En nochtans zegt God de Vader, jullie kunnen dan wel zonder mij willen zijn, maar ik wil niet zonder jullie zijn. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En het woord wereld, dat wijst op een godenvijandige wereld. Een wereld die God verlaten heeft. Een wereld die God niet gekend heeft. Een wereld die van God verwijderd is. Daarvan, zegt Johannes, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij daar zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat was wel nodig. Als God dat niet zou doen, kon hij geen vader zijn, konden wij niet zijn kinderen zijn. En nu zijn wij gewend om te beginnen bij dat laatste. Te beginnen bij dat wij Gods kinderen moeten zijn. Dat wij gered moeten worden, dat wij gelukkig moeten worden. En dan denken we, ja, gelukkig heeft God dan maar zijn zoon gegeven. Maar dan moeten we niet beginnen. Ook hier geldt, de Vader is de eerste. Isaiah 65 vers 1. Ik ben gevonden van degenen die aan mij niet zochten. De kinderen gingen niet op zoek naar hun vader. Niet echt. De vader ging op zoek naar zijn kinderen. En doordat de vader op zoek ging naar zijn kinderen, gingen die kinderen ook op zoek naar vader. Zeker. Denk aan de jongste zoon. Uit de gelijkenis. Die ging ook zijn vader zoeken. Maar dat was wel nadat zijn vader al heel lang op de uitkijk had gestaan. En je zou kunnen zeggen, die ogen van de vader, die hem in dat vergelegen land zagen, die hebben hem getrokken. Ja, er zijn wel mensen die God gaan zoeken. In zekere zin zoeken alle mensen God. Maar het is omdat God naar mensen zoekt. Ook mensen die geen idee hebben van God, die ergens in de rimboe leven, die toch wel eens denken, ja, wie is God eigenlijk? Ook mensen in Nederland die nooit naar de kerk gaan, die toch wel eens bij zichzelf denken, zou God er toch zijn? Het komt daardoor dat God zichzelf nog steeds laat merken. Dat God telkens weer, als het ware, een tik geeft. Let je op, God is er. Als God niet van zichzelf zou laten merken, zou er geen mens zijn die naar God op zoek ging. En als God niet nog duidelijker naar van zichzelf zou laten weten, dan zou er geen mens zijn die door bleef zoeken tot hij hem ging vinden. God zegt, ik ben gevonden van mensen die uit zichzelf naar mij niet zochten. En doordat God zijn handen uitgestrekt heeft, dat God genodigd heeft, gaan mensen naar hem zoeken. Maar dan moeten we dus daar beginnen. die vader die kinderen zoekt. Die vader die niet zonder kinderen wil zijn. En die vader zag maar één manier. En dan hoeven wij niet te zeggen, dat kan toch ook op een andere manier. Die vader zag maar één manier. Die vader zei, als ik hier op deze wereld kinderen wil hebben, dan kan het niet anders, of ik zal mijn zoon uit de wereld moeten sturen. Dat is de enige manier. Zoals we dat ook zien bij die wijngaardeniers. Gelijkenis van de wijngaardeniers. Hè? Die wijngaardenier, de eigenaar van die wijngaard, die stelt mensen aan in die wijngaard. En zelf moet hij op reis naar een vergelegen land. En dan op een gegeven moment dan zoekt hij contact. Hij stuurt zijn knechten naar die wijngaard. Want hij zoekt de opbrengst van die wijngaard. Maar die knechten die komen niet eens terug. En dan als laatste stuurt hij zijn zoon. Nou goed, in die gelijkenis komt die zoon ook niet terug, want wordt die zoon doodgeslagen. Maar dat is wel precies wat nou de vader gedaan heeft. Hij stuurt zijn zoon, want hij zegt, ik wil verbinding. Ik wil dat er vanuit die wijngaard in dit geval er iets naar me toe komt. Ik wil dat vanuit de wereld wat naar me toe komt. En ze komen niet uit zichzelf en dan moet ik ze maar gaan halen. Dan stuur ik mijn zoon maar. Hij heeft zijn enige geboren zoon gestuurd als zijn enige mogelijkheid om kinderen te krijgen. Levende kinderen. En nu zou je het zo kunnen zeggen. De zoon heeft mensen aan de vader gegeven. De zoon zegt, en daar hopen we natuurlijk nog een heleboel over te hebben, wat hij daarvoor gedaan heeft. Maar God, de zoon zegt, vader, ik heb mijn werk gedaan. Ik heb kinderen voor u opgehaald. Hier hebt u ze. Zie, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Zo kan de zoon terugkomen. En dat is goed om dat te bedenken bij Hemelvaartsdag. Als de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, dan is hij niet alleen gekomen. Zo voelt dat wel, hè? De kinderen kennen ook wel het verhaal van de hemelvaart. De Heer Jezus die stond op de Olijfberg en de discipelen stonden om hem heen. En ze waren nog aan het praten en ineens gaat de Heer Jezus weg. En de discipelen blijven allemaal achter en dan gaat de Heer Jezus. En wie gaat er nou nog meer? Nou, je ziet niemand, alleen Jezus. En na een hele poos is hij weg. En dan komt Jezus alleen in de hemel. En toch is dat niet waar. Toch kun je zeggen, hij is naar de hemel gegaan met al de zijnen met zich. En hij heeft daar voor zijn vader gezegd, vader, hier zijn ze die u aan mij gegeven hebt. En degene die u aan mij gegeven hebt, daar heb ik niemand uit verloren. Ik heb ze allen meegenomen. De zoon geeft kinderen aan zijn vader terug. En dat zijn diegenen waarvan de vader zegt, vader, of mijn zoon, ik geef ze aan u. De vader heeft ze aan de zoon gegeven. Om ze als het ware op te halen. Haal ze maar op, al die verloren kinderen. En de zoon zegt, vader, ik heb het gedaan. Ik heb ervoor gezorgd dat er miljoenen uit deze wereld bij u mogen horen. En dat die miljoenen hem vader kunnen noemen. Dat is wat de catechisme zo benoemt. Dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, daar begint het, hè? Dat hebben we net genoemd. De vader van onze Heer Jezus Christus, de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, dat hij om zijn zoons Christus wil, mijn God en vader is. Vanuit Christus kunnen mensenkinderen gaan zeggen, hij is mijn vader. Hier nog even dan die vraag die best veel speelt natuurlijk. En kunnen wij dat nu ook zeggen? Kunnen wij nu zeggen, hij is mijn vader? Nou, ik wil het eerst even aan u stellen. Kunt u dat zeggen? Kent u hem als uw vader? Ja, zegt u, ja, maar ik vind het juist zo lastig. Mag ik dat nu zeggen? Dan moet u dit bedenken. Hij heeft er recht op dat u een vader noemt. Hij is vader. U kunt dan wel weggelopen kind zijn, maar daarmee is hij niet veranderd. Net als de vader van de verloren zoon, die bleef vader. Vanuit de schepping is hij vader. Is hij vader van alle mensen op deze wereld. Vanuit het verbond is hij eens te meer vader. Het kan wel zijn dat u hem niet als vader erkent. Dat u een brutaal weggelopen kind bent. Een verloren zoon. Een verloren dochter. Maar daarom is God niet opgehouden vader te zijn. En als je dan niet durft zeggen, niet ten diepste kunt zeggen, mijn vader. Dan kun je nog wel zeggen, onze vader. Dat is wat Jesaja doet. Jesaja die zegt het maar namens heel dat volk. Waar allerlei mensen zitten die vader niet lief hebben. Gij zijt toch onze vader. Al heb je er totaal geen recht op om een vader te noemen. Al durf je het niet. De vader heeft er recht op dat u hem erkent als vader. En uw ziel heeft het nodig. Dat je daarop pleit. Dat je daar bij hem op terugkomt en zegt, hoe ver ik er ook weggelopen ben. U bent toch onze vader. Wij alle zijn uw handenwerk. En daarom smeek ik u. Neem mij aan in genade. Zoek mij op, trek mij met koorden van eeuwige liefde. Om hem te gaan erkennen. Om de zegen ervan te mogen merken. De zegen zoals in onze laatste gedachte onder woorden brengen. Vader voor zijn kinderen. Dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè, dat we daar komen. Dat wij het heel persoonlijk kunnen zeggen. Mijn vader. Of zoals de geloofsbelijdenis het zegt, ik geloof in God de Vader. Als er staat, ik geloof in God de Vader, betekent natuurlijk ook, ik geloof de waarheid daarover. Ik geloof dat God Vader is. Zeg maar de leer. Dat is ook belangrijk. Wat mensen ook zeggen, wat de wereld ook zegt, er bestaat geen God, of er is een vage God, of er is iets, maar ja, wat dat precies is. Nee, zeg je dan, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Zo is God. Maar als je zegt, ik geloof, dan gaat het veel dieper dan alleen die overtuiging. Dan gaat het om het vertrouwen van je hart. Zo hebben we het al gehoord. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, dat is het ook. Stellig weten of kennis dat God Vader is, maar ook een vast vertrouwen. En u staat in zondag 21 vooral een vast vertrouwen van de vergeving van zonden. Maar je mag er ook aan verbinden een vast vertrouwen op mijn hemelse Vader. Om Christus wil. Als je vertrouwen mag op Christus, als je hart gegeven hebt aan de Zoon, dan hoor je ook bij de Vader. Iedereen. Iedereen die vertrouwt op Christus voor vergeving van zonde, mag vertrouwen op de Vader voor zijn hele leven. Want het Heer Jezus die zegt toch, Vader, hier hebt u ze. Al die mensen die ik in de wereld verworven heb, hier hebt u ze. Ik neem ze zwaar mee. Al die kinderen, al die gelovigen, ook degene die zo aangevochten worden. Ook degene die het amper durven zeggen, maar die toch niet buiten de Heer Jezus kunnen. Al diegenen mogen zeggen, en toch, hoe groot het woord ook is, ik mag hem mijn vader noemen. En ik mag op hem vertrouwen, steunen, aan hem vastklemmen als mijn vader. Mijn hemelse vader. Hij is vader zoals een vader moet zijn. Niet alle vaders zijn de vader aanbaart. En sommigen hebben daar ook zo heel pijnlijke ervaring mee. En dan kun je bijna dat woord vader een nare woord gaan vinden. Maar dat is niet te wijten aan God de Vader. Dat is te wijten aan aardse vaders. En dan moeten we allemaal zeggen. Iedere vader zal moeten zeggen, ik ben nooit een vader zoals ik het ten volle moest zijn. Mag je ook met al je gebreken vluchten naar de Vader en ook bidden, o Vader, laat mij meer op u lijken. Maar dan moeten we allemaal naar hem terug en zeggen, hij is alleen Vader zoals een vader moet zijn. En goede, liefhebbende vaders op deze wereld, die laten er iets van zien. Wat is nou een vader? Een vader kent je. Jaar 63. Daar staat van in vers 16. Gij zijt toch onze vader. Want Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Maar gij, o Heere, zijt onze vader. Daarmee wordt bedoeld. Abraham weet niks. Israël, Jacob weet niks van ons. Maar u toch wel. U kent ons wel. En u weet alles van ons. Een goede vader, die ziet het ook als je verdrietig bent. Maar die weet nooit alles. En misschien hebt u wel een vader, was wel een goede vader, maar is er niet meer. En je mist hem zo. En vroeger kende hij je wel, maar nu, ja, wat er nu gebeurt, je zou zo graag nog tegen hem willen vertellen wat je laatst meegemaakt hebt. Maar je kunt het niet meer vertellen. Dan voel je, mijn vader weet van mij niet. Maar de hemelse vader wel. Die weet altijd, want hij blijft eeuwig. En die weet alles, want hij kent je hart. Hij kent je noden en je zorgen. Je strijd. Je onzekerheid. Hij kent je. Een aardse vader, die je kent. Die wil zo graag goed voor je zorgen. En soms voel je dan als vader je zo tekort schieten. Dan denk je, oh, mijn kind had dit nodig en had dat nodig. Maar het lukt me niet. Ik kan niet helpen. Ik kan er geen heleboel tegelijk helpen. Dan wil ik de een wat goeds geven en dan mis ik de ander weer. Maar als ik wel al mijn aandacht voor het ene kind heb, dan voel ik nog. Ja, joh, waar jij mee zit, waarmee je zit te worstelen. Ja, ik wil er wel voor je zijn, maar meer kan ik ook niet betekenen. Maar zo is het met de hemelse vader niet. Er staat hier in de catechismus, zo heel gepast. Hij zal mij met alle noden van lichaam en ziel verzorgen. Alles wat je nodig hebt voor lichaam en ziel, er is niet één nood waarvan de Vader zegt, ja, ik weet echt niet waar ik daar nou mee aan moet. Hij staat nooit met lege handen. Het kan wel zijn dat hij niet geeft wat je zou willen. Het is niet zo dat hij niet geeft wat je nodig hebt. En dat kan best wel eens moeilijke vragen geven. Dat je het niet snapt. Maar dat is niet een kwestie van dat Gods handen te kort zijn. Dat Gods liefde te beperkt is. Wel dat ons zicht te beperkt is. En wij kunnen die hemelse Vader juist daarom ook niet begrijpen, omdat hij hemels is. Dat hij een hemels zicht heeft. Dat hij vanaf het begin al het einde overziet. En wij staan ergens halverwege en wij denken, ja, maar wat dit nu moet worden, waar dit nu naartoe moet, wat met mijn leven nou bedoeld is. Maar dat weet God wel. Hij zorgt. Ja, maar als het dan wel moeilijk gaat, als er dan tegenslagen zijn, als er dan raadsels zijn waarvan ik denk, hoe moet dat nu verder? Nou staat er, ook al het kwaad dat hij mij in het jammerdal toeschikt, mij ten beste keren zal. Romeinen 8, vers 28. Daar staat voor de duidelijkste tekst. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen, niet een heleboel dingen, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. ook de moeilijkste dingen, medewerken ten goede. Ja, hoe kun je dat nou zeker weten? Hoe zou dat nu kunnen als het soms zo ontzettend raadslachtig is? Maar als wij mensen het niet meer weten, dan weet de Vader het nog wel. Juist omdat Hij de hemelse, de oneindige Vader is, weet Hij precies hoe Hij alle dingen zo moet sturen dat het ten beste komt. Tot zaligheid. Dat beste is beter dan wat wij kunnen bedenken. Dan wat wij goed vonden, wat wij zouden wensen. Ten allerbeste. Nu staat er hier, op welke ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Dat is wat, hè? Dat is een kind van God die kan zeggen, ik vertrouw zo op mijn Vader dat ik er niet aan twijfel. Dus dat betekent niet alleen dat ik hoop dat het goed komt, dat ik af en toe kan geloven dat Hij voor mij zorgt. Nee, dat ik niet twijfel. En natuurlijk, dat is niet op elk moment zo. Dat is wanneer het geloof levend is. Maar dat geloof mag dus zo levend zijn, dat ik niet twijfel. Of Hij weet precies wat ik nodig heb, Hij zorgt voor alles, en al die dingen die ik niet begrijp, die brengt Hij precies op het juiste punt. Hoe kun je nou daaraan niet twijfelen? Als soms je leven een chaos is. Als je jezelf niet snapt. Noem maar op. Dat begint bij die woorden van de belijdenis. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige. Het is geen theorie. Het gaat niet om wat wij kunnen zien. Het gaat erom, ik geloof in God. Dat betekent, ik vertrouw op God. Ik zie het allemaal niet, maar ik vertrouw Hem. Dat is juist het geloof, hè. Jezelf toevertrouwen aan God. Christus met je zonde. Aan de Vader met je zorgen. Vertrouwen. Nou, daar is wel heel wat voor nodig. En dat kunnen ook heel goed begrijpen. Of tussen begrijpen, ja. Het zou niet zo moeten, maar helaas. Dat een heleboel mensen niet echt op God vertrouwen. Maar God is het waard dat we op Hem vertrouwen. En zijn kinderen die mogen op Hem vertrouwen, die leren op Hem vertrouwen. Omdat Hij God is. Al begrijp je het niet en al overzie je het niet. En wat voor reden geeft hij nou om zo op hem te vertrouwen? De catechismus zegt het zo heel mooi. Zo heel bijbels. Bedenk. Die woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Daar zit het in. Ik geloof in God de Vader. Dat is het eerste woord, hè? Het eerste woord van de geloofsbelijdenis naar God. Ik geloof in God de Vader. Liefdevol. Dat zit er nog in het woord. Een vader die oog heeft voor zijn kinderen. En direct daarbij staat de Almachtige. De Almachtige die sterk genoeg is om het hele land in zijn hand te houden. Zou hij dan niet in staat zijn om jouw leven te sturen waar het heen moet? Zou hij dan niet in staat zijn om precies datgene te geven wat je nodig hebt? Zou hem dan iets uit de hand lopen? Als het waar is. Dat je met hart en ziel kunt zeggen. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in de Almachtige Schepper. Dan kun je ook deze woorden bijvallen. Ik twijfel er niet aan. Of Hij zal voor me zorgen. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.